NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radio Doc met Jair Stijn.
Goedenavond en welkom bij Radio Doc, uw wekelijkse adempauze van het doordenderende nieuws in de vorm van verdiepende radiodocumentaires. Normaal zit hier natuurlijk Code Kloet. Vanavond mag ik het eventjes van hem overnemen. Nederland is vol, hoor je akelige mensen willen zeggen. En dat terwijl er genoeg plekken te vinden zijn waar het juist opvallend leeg is. Ik heb het over de 8 miljoen vierkante meter aan leegstaande kantoorruimte. Een slordige 1200 voetbalvelden aan kantoor. En één van die kantoren gaat u horen, even na 9:30. Maar eerst iets totaal anders. Stoer doen, op straat hangen, steeds meer doen wat niet mag en steeds minder aan je ouders vertellen. Dit soort pubergedrag is natuurlijk frustrerend voor de ouders, soms zelfs gekmakend, maar ze kunnen zich altijd nog troosten met de gedachte dat het er nou eenmaal bij hoort en vooral dat het vanzelf weer overgaat. Wat te doen als dat niet zo is? Luistert u naar een documentaire gemaakt door René van Es, Ontspoord.
Wat is dit?
Dat zijn allemaal foto's van mij, hè, dit.
En hier kom je je echte tweelingbroer tegen?
Ja, we staan bij de aap hier. Leuk. Echt een humor heb jij.
Ja, I know.
Dit is het verhaal van Remco. Hier samen te horen met zijn broer Axel. Een twee-eigen tweeling, 21 jaar. En ze komen uit een gewoon gezin. Ja. Axel herinnert zich nog een parkje. Vlakbij hun oude huis in Alphen aan de Rijn. En daar stond een grote boom.
Eigenlijk omdat er zoveel ingeklommen was, een kwart van de boom geen bladeren meer had. En daar kon je precies mooi inklimmen. Dus daar zaten we hele dagen in. En we waren altijd samen. Ja. Bij vrienden, op straat, overal samen.
Op straat, haha. Toen we vier waren, echte straathangers natuurlijk.
Nee, maar gewoon bij het buitenspelen. Overal waren we met z'n tweeën en met andere mensen dan ook wel. Maar
ja, klopt.
Altijd samen, overal. Ja.
Ik heb ook hun vader gevraagd voor een interview. Maar die wilde liever niet meewerken aan deze documentaire.
Dat vindt hij klaar. Dat vindt hij geweest. Dat moet je ook respecteren, denk ik.
En dit is de moeder van Remco en Axel, Inge.
Als we op vakantie waren, dan was hij altijd met zijn tweelingbroer.
Ja. Ik was altijd op de camping was ik altijd wel een beetje snel weg.
Hij stapte op mensen af.
En dan ging ik altijd kijken of er andere jongeren waren op de camping of waar om mee te spelen.
Dan maakte Axel daar gebruik van. Dan gingen ze met z'n drieën en dan was Remco eigenlijk ging dan gelijk weer weg en dan was hij weer alleen.
En jij deed dat makkelijk en dan kwam ik er later een beetje afwachtend bij en ben het broertje van en dan kwam het altijd wel goed.
Ja. Wat fout is dat?
Ja, mijn ouders die denken even romantisch op de foto te gaan staan. En dan
zo'n uitkijkplek bij echt zo'n prachtig uitzicht.
Dan ga ik er even tussen staan.
Remco die er toch nog even bij moet zijn.
Ja. Remco was altijd een hele behulpzame, lieve, gezellige jongen. Had hij mee, zelfs als zijn zussen ergens gingen logeren. Alles moest altijd bij elkaar, dus dan spreek ik van een jongetje van een jaar of 5. Dus dat was in het begin altijd heel erg belangrijk voor hem. Dat iedereen bij elkaar was en dat het gezellig was.
Ik wou altijd in een restaurant werken. Ik wou vroeger altijd mijn eigen restaurant hebben.
Ja, dat was je grote droom.
Ja. Ging ik met een doos ging ik in de woonkamer zitten en dan ging ik daar een kleed overdoen en dan ging ik dat helemaal netjes opdekken. En dan kwam ik vragen aan iedereen of ze bij me kwamen eten.
En het was altijd wel grappig, want op een gegeven moment is onze zus hoger hotelschool gaan doen. Dus toen kwam het al helemaal naar boven van, oh, krijgen we dan ons eigen restaurant? Wordt het een hotel? Ja, Remco die de catering gaat doen in de keuken en iedereen wat anders. Toen mijn zus daarheen ging, werkte ik al in een restaurant. Dus toen mocht ik de afwas doen. Dat was zeg maar.
Ja, dat was
En dat was mijn taak.
Toen die naar de middelbare school ging, toen is dat een beetje veranderd.
Ik was denk een beetje een meelopertje met de jongens.
Zijn verhaal was toen, ik heb vrienden en ik wil graag met die vrienden meedoen. En die vrienden geven veel geld uit en ik wil dat ook. Het is ook begonnen met, hij ging met vriendjes naar de supermarkt. En de vriendjes zeiden, oh, dat betaalt Remco wel. En dat deed hij dan ook. Remco wilde zo graag bij bepaalde mensen horen dat hij daar steeds zijn best voor had gedaan.
Gingen we 's avonds ergens chillen. Rond een uurtje of 9 dan moest ik naar huis toe. En dan hoorde ik de volgende dag allemaal verhalen van die jongens, wat ze allemaal hadden gedaan. En daar wou ik toen nog helemaal niks mee te maken hebben.
Wat voor verhalen hoorde je dan?
Ja, het begon met roken en met drinken. Ik lust het überhaupt niet en ik vond het altijd toch hartstikke stinken. En later werd het blowen. Maar dat ging ik uiteindelijk ook doen.
Nou, dat wil je gewoon als ouder niet zien. Maar op een gegeven moment, ja. Aan de manier waarop zijn ogen staan. Hij zorgde er altijd wel voor dat wij daar verder niks van merkten.
Dat je drugs gebruikt, prima. Lekker zelf weten. We houden het een beetje onder ons. Stond ik gewoon nog aan de kant van mijn broertje, zeg maar. Het was nog steeds Remco en ik tegen de wereld, een soort van gevoel.
Ja, dan ga je er toch over liggen en ja, dat vind je niet fijn. Maar ja, ik ga niet tegen mijn ouders zeggen dat ik het toch heb gedaan.
Wat zei je dan bijvoorbeeld?
Ik zei dat mijn vrienden het hadden gedaan, dat ik erbij stond. En dat het gewoon in je kleren gaat zitten.
En ik die er dan toch maar zei van, oh ja, ik was er ook. Volgens mij heeft Remco niks gedaan.
Ja, als het heeft geregend, dan gaat die geur heel erg in je kleren zitten. Dus dat was een mooi excuus.
We hadden ontdekt dat er regelmatig spullen verdwenen.
Wat voor soort spullen verdwenen dan?
Sieraden, tablets, geld. Nou, dat ging van kwaad tot erger.
Mijn moeder vroeg dan altijd van, weten jullie er iets van? Allebei nee. En Remco die gelijk naar boven rent en ik die een beetje moeilijk blijft zitten. En later dan komt mijn vader thuis en mijn vader is meer directer erin. Dus die ging het dan nog een keer vragen aan Remco. En op dat moment werd Remco heel snel boos en agressief, maar echt heel erg agressief. Dat hij het niet was en dat hij het niet weet. En mijn vader is dan iemand die daar gewoon keihard tegen ingaat. Die schreeuwt dan terug. Dat soort momenten waren wel heel erg onprettig.
Ja, het creëert afstand. Want zij hebben zoiets van, waarom doet hij dat nou? En ik heb zoiets van, fuck jullie.
Ik was heel erg van het sparen toen. En alles wat ik kreeg, dat deed ik in mijn spaarpot. En ik ben toen een jaar of 2 aan het sparen geweest.
Want hoeveel geld was dat?
Iets meer dan 100 euro, denk ik.
Ja.
Maar ja, ik was, wat was het, 14. Dus voor mij was dat echt veel geld. En toen had ik mijn hele spaarpot en die stond bij mij in de kast. En omdat er al vaker gestolen was en we niet precies wisten wat er, tenminste ik wist niet precies wat er aan de hand was, heb ik dat weggezet. Op een gegeven moment was dat weg. En heel lang wisten we niet waar het was gebleven. En we hadden wel verdenking, maar je kunt dat niet hard maken. Je kunt moeilijk je broer daarvan beschuldigen, terwijl je niet weet of het zo is. En toen we uiteindelijk, zeg maar, die spaarbus bij hem in de kast hebben gevonden, terwijl die al weken had gezegd van, ik heb geen idee waar het is. Dat was wel een moment dat ik dacht van, wow, oké, dit is wel serieus en dit is niet oké. Toen ben ik ook wel echt een tijd echt boos om geweest.
En dat gaf heel veel spanning in het gezin. Hij was veel weg, maar op een gegeven moment was hij op zijn kamer. En toen ben ik hem gaan confronteren met wat we ontdekt hadden. Er is steeds geld weg. En we weten nu zeker dat jij het hebt gedaan. Kan je me uitleggen hoe dat zit?
Ja, ik wist dat ik geen kant op kon. En ik wist ook dat ik fout bezig was. Alleen, hoe moet je als 14-jarige reageren op zo'n situatie?
En Remco is niet echt een prater. Gaat dan heen en weer lopen. En heftig heen en weer lopen. En daarin kan je zien dat hij dan van alles wil zeggen, maar nog niet kan. Dus dan geef je hem even wat ruimte. Dus dan ben ik weggelopen. En toen ik terugkwam, 10 minuten later, zat hij helemaal stoom. Het stoom kwam uit zijn oren en hij had heftig hyperventileren. Zat hij had zijn raam open gedaan.
Toen ben ik in het raam gaan zitten. Met een keukenmes.
Op zijn polsen en zei, ik ga niet meer verder leven. Ik stop ermee.
Ik zag het leven ook niet heel erg meer zitten. Dat ik toch alleen maar slecht aan het doen was.
En toen zei hij, ik doe het allemaal verkeerd. Ik kan helemaal niks. En jullie weten allemaal hoe het hoort, maar ik weet niet hoe het hoort. En jullie moeten me helpen, want ik kan het zo niet. En ja.
Dat hoort niet, zo ben ik opgevoed. Zo hoort het niet, maar ik deed het toch.
Toen heb ik gevraagd of hij dan niet eerst dat mes weg kon doen.
En toen heeft mijn moeder op me ingepraat. En gezegd dat het goed kan komen als ik wil dat het goed komt.
Ja.
En het had eigenlijk op dat moment het punt moeten zijn van, dit is jouw dal en lager kan je niet. Het is gewoon het stoppunt.
Het is een moeilijk moment, denk ik.
Ja, ik vind het nu ook wel lastig om erover te praten.
Het is wel zeg maar een flinke deuk geweest in onze relatie. Ik zelf ben niet iemand die er dan echt op afstapt en iets aan gaat doen. Ik ben meer iemand die zich terugtrekt daarin.
Je bent boos op je kind dat hij dat gedaan heeft. Maar ook op het feit dat je hem de gelegenheid kennelijk hebt gegeven om dat te doen. Wat heb ik dan gedaan dat hij dat doet? Dat hij dat nodig heeft? Geef ik hem niet genoeg geld? Maar ja, dat vonden we niet, want de andere kinderen hadden er wel genoeg aan. En het was heel dubbel.
Het was wel een heel gek gevoel dat ik ineens aan de andere kant stond, zeg maar. Ik sta bij mijn ouders. En nu ga ik ook gewoon alles wat ik weet elke keer aan mijn ouders vertellen. En niet meer achterhouden, want dit wordt nu te lastig.
Het was in die tijd van je broek onder je kont. Grote vesten aan. En sneakers aan. Mutjes op. Sigaretje, want het was stoer. En ja, je muziek hard aan. Dat was het vooral. 'S Ochtends ga je weg, want je ouders denken natuurlijk dat je naar school gaat. En dan hing ik een beetje rond het huis. En keek wanneer mijn ouders weg waren. En dan ging ik daarna gewoon weer naar binnen toe. En dan zei ik dat ik uitval had of zo als ze eerder thuis kwamen. Of als ze eerder thuis kwamen, dan zei ik dat ik een tussenuur had en dan ging ik weer snel weg. Of ik zei dat ik ziek was en dat ik me niet lekker voelde. En anders bleef ik gewoon weg weer de hele dag. Kon ik me buiten ook wel vermaken. Voetballetje mee. Oordopjes in.
Welke muziek luister je?
Ik luisterde veel hip-hop toen. Veel Nederlandse hip-hop vooral. Ja.
Zoals?
Vakkenbrigade.
Zieker dan de slangen in het gras en de skeletten in je kast. Ik hoef geen rapper in mijn klik die mijn cap niet past. Ik hoef geen sletje in mijn bed op mijn matras. Ik ga niet naar school, ben te perfect voor mijn klas. Zo ziek als ik.
En dan ging ik ergens op mijn bankje zitten en dan deed ik mijn ogen dicht en dan viel ik zo in slaap. Omdat je zoveel drugs aan het gebruiken bent, ben je alleen maar daarmee bezig. Ik ging niet meer naar school toe. Ik werkte niet meer. Ja, je wil gewoon een soort van dictator van je eigen leven zijn. En op dat moment dacht ik van, hey, hoezo heb ik geen werk? Hoezo wil mijn familie niet met me praten? Hoezo zie ik mijn vrienden nooit meer? En zo raak je eigenlijk langzaam aan eigenlijk afgezonderd en ben je geen deel meer van de maatschappij.
In de periode dat we dachten van nu gaat het beter, is die gaan werken bij de pannenkoekenboerderij. Ja, daar werkte zijn zus ook. En zijn broer ook.
En daar zag ik ooit de kassa liggen. En daar heb ik toen. Ik heb wat toen uit de kassa gepakt. Volgens mij was het €20 voor de eerste keer. En ze hadden een camera opgehangen. En ik had dat toen die avond ook gedaan. En toen hadden ze camerabeelden terugbekeken.
En toen hebben ze me naar achteren geroepen en toen zijn ze met me gaan praten.
Toen hebben zij ook gezegd van, nou, we hebben een heel gesprek daar gehad. Wij zeiden, nou, doe aangifte. En zij zeiden, dat doen we niet. Jullie gaan maar met je zoon aan werken en zorgen dat het weer goed komt met Remco.
Toen ben ik ontslagen. Ja, maar dat deed me niet zoveel, want ja.
We zaten toen erg in de fase, wat hebben wij gedaan dat ons kind zo is. En dat is dus, ja, dat is heel lastig. Shit, shotgun, rook een dikke in de GTI. Mijn eerste pak, kop, ik was 17. Wat weet je over dealen? Niks, je loopt achter als mijn hielen, vriendje.
Was het niet op een goede manier hoe ik aan mijn geld kwam, dan zorgde ik er wel voor dat het op een slechte manier was. Door te stelen, door dingen te verkopen.
Welke dingen?
Spullen van andere mensen, drugs verkopen, paracetamol verpoederen en dan verkopen als harddrugs. Weet je, er kan iemand dood aan gaan als je het niet goed doet. Maar goed, dat denk je op dat moment niet bijna, want je denkt alleen maar aan de volgende. Aan het volgende jointje. Dat is het enige waar je aan denkt. Ik heb altijd gezegd van harddrugs, daar begin ik niet aan. Maar ze hebben me toch overgehaald dat het zo leuk was. En de eerste keer is te gek. En toen hebben we bedacht van, nou ja, weet je, we doen een spelletje. Dan doen we allemaal een halve. Een ecstasypil. En dan moet je je mond open doen. En dan gaan we gewoon gooien. En als je hem in je mond krijgt, dan moet je hem doorslikken. Nou, dat hebben we toen gedaan. Nou, ik kreeg er gelijk 3 in mijn mond, dus toen moest ik er gelijk 3 nemen.
3 keer 1/2?
3 keer 1/2, ja, dat was een flinke space, was dat. En dat was heel erg fijn, ja. En de volgende dag kwam ik thuis. Ja, toen stonden mijn ouders wel een beetje gek te kijken, want ik had niks van me laten horen. En ze vonden het wel een beetje gek dat ik... Ja, ik keek een beetje gek uit mijn ogen.
Dat zal wel Tom harddrugs geweest zijn. Dat weten we niet, hoor, want dat heeft hij nooit toegegeven.
Ik wist dat ze het eigenlijk wel wisten, maar ja... Ik ga dat niet vertellen aan ze. Want waarom zou ik dat vertellen?
Ja. Hoe die eerst gericht was op anderen... om anderen het naar de zin te maken... was die toen zo vreselijk op zichzelf gericht. Ja.
Ja, het klopt wel wat je zegt, maar ik ga dat niet toegeven. En ik doe gewoon mijn eigen ding, want hoezo kan ik dat niet gewoon blijven doen?
Ik laat mijn hart spreken, geen zin om mijn hoofd te breken. Gevoelens weer opgekropt, door woede weer opgeslokt. Stress en verdriet, mijn relatie is niet wat ik dacht dat het was. Maar ik zie niet wat ik dacht dat ik zag in de hash. Help niet, al een tijdje mezelf niet. En ze denken dat ze me kennen, ze weten de helft niet. Niemand merkt iets, ik verstop het zonder te spelen. Neem een vrouw in vertrouwen, emoties wil ik niet delen. Het blijft binnen.
Hij moest gaan afkicken van ons. Hij kon kiezen of afkicken of het huis uit. Nou, hij koos voor afkicken.
Toen ben ik naar een afkikkliniek gegaan in Rotterdam. Ready for change. Nou, het ging 6 weken goed.
En toen is het misgegaan.
En toen ik op het moment dat ik naar buiten was gegaan... toen ben ik wel weer gaan blowen.
Kreeg hij, omdat hij zich daar zo goed profileerde... nog het voordeel van de twijfel... En na een week was het weer mis.
Toen moest ik weer in een potje pissen. Want je moest altijd om de dag moest je in een potje plassen. En dan gingen ze je testen. Ik met mijn domme hartjes natuurlijk denken van... nou, dat zal er wel uit zijn. Maar eigenlijk wist ik diep van binnen al dat ze me zouden pakken.
Toen moest hij eruit.
Ik nam het helemaal niet serieus. Ik deed het meer omdat dat gewoon een uitweg gaf... om minder spanning tussen mij en mijn ouders te creëren. En zij dachten echt dat ik die hulp aannam.
Maar toen zaten wij dus ja, weer met hem thuis. En dat ging eigenlijk niet. Toen is hij naar Jeugd Plus Jeugd gegaan. Het is in Rotterdam.
Ja, een heropvoedingsprogramma voor jongeren. Dus toen ben ik in Rotterdam gaan wonen op mezelf... met 3 andere jongens in een huis die ik totaal niet kende.
Maar ze zeiden wel van... ja, maar als hij niet zich aan het programma houdt... dan moet hij er bij ons uit. En dan mag je hem niet in huis nemen.
Meegedaan aan allemaal meetings voor jongeren.
Met theater, met intensieve therapiesessies.
Waar ik echt van dacht van, wat is dit? Waar hebben jullie het over? Gingen ze ineens over gevoelens praten en...
Vond je dat lastig?
Nou, aan het begin was het wel lastig, ja. Want, je drukt het allemaal weg. Want gevoelens worden gekwetst en daar ga je niet over praten. Jongeren die praten heel weinig over hun gevoel. En zeker jongens. Dat is allemaal een beetje stoer doen. En als je niet stoer doet, dan ben je niks. Dan ben je gewoon... Daar kan je overheen. Daar wordt misbruik van gemaakt. Het leven is een film. Want soms is dat ook zo. Dan lijkt het net alsof je in een film zit. Met allemaal iedereen die denkt dat die gangster is. En doet alsof die gangster is. Maar dat van binnen eigenlijk helemaal niet is.
Bij Jeugd plus Jeugd, daar mocht hij zijn ouders niet zien. Maar we mochten wel spullen brengen. En hij had gezegd wat hij dan nodig had. Dus we hadden een tas ingepakt en ik had het spullen ingepakt. En ik had daar een knuffel in gedaan. Een speciale knuffel, want die was, dus van het Sinterklaasjournaal was er een Piet. En die was een knuffel kwijt. En die knuffel die heette Super Bravo. En Super Bravo krijg je alleen als je heel en heel en heel braaf bent geweest. En toen had ik ooit voor al mijn kinderen Super Bravo gemaakt. En dat vonden ze erg leuk.
Hoe zag Super Bravo eruit?
Super Bravo is een soort muisachtige beer. Hij heeft een pietenmuts op en een pietenkraag. Maar Remco heeft niks met knuffels, dus mijn man zei... waarom doe je dat ding ertussen?
Ik vond het leuk dat ze die meenam. Want omdat ik die altijd heb gehad en gewoon altijd heb bewaard... en ik zelf volgens mij niet eens meer wist waar die lag... dat mijn moeder gewoon speciaal die dingen heeft opgezocht om aan me te geven.
Wat je toen zag, is dat hoe ver die ook heen was... hij pakte het uit en zei, oh, Super Bravo... Die werd bovenop de kast neergezet. En daarmee laat je je kind al altijd zien van... ergens ver weg ben ik er wel voor je.
Ik hoorde daar allemaal verhalen en ik dacht van... wow, dan valt mijn verhaal nog wel mee. En op een gegeven moment kwam de directeur van... die jongeren hielp. En die zei tegen mij van... Jij bent echt de ergste die ik ooit heb gehad. Jij manipuleert hier zelfs iedereen. Wij kunnen jou niet eens helpen. Want je wilt het niet gewoon. En had hij eigenlijk wel gelijk. En als ik er zo naar terugkijk.
Hij moest eruit. Maar ze hadden ook geen alternatief voor ons. Dus toen dachten wij van, nou ja, dan moet je maar weer thuis. Want je kan hem toch niet op straat laten leven.
Zo zie je mij, zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor.
Hij is wel ermee bezig. Dat was aan de ene kant heel erg hoopgevend. Maar aan de andere kant ook, als het weer mislukte... was het wel weer van... Hij houdt het toch niet vol. Hij heeft jaren tijd gehad om te veranderen in hoe hij toen is geworden. In iemand die niet meer bij onze familie hoorde. Want zo'n gevoel was het wel. En die verandering terug, dat gaat natuurlijk nooit in één keer. Maar op dat moment dacht ik wel van, dat is wel hoe het zou moeten. Je moet gewoon kunnen stoppen en dan is het weer goed. Maar... Al die trajecten hebben wel laten zien dat dat niet werkt.
Mijn ouders hebben gezegd... je komt thuis wonen, maar wij gaan dan wel op vakantie... want dat hebben we geregeld. En we gaan het niet afzeggen omdat jij hier woont. Dus je houdt je aan de regels. Of je kan weer wegwezen. Dus dat was feest. Ja.
Ik weet nog wel, waren we samen thuis en mijn ouders waren weg. En dan moesten we zelf koken en dingen doen en prima... Ik wilde altijd gewoon dat het dan netjes bleef. En niet dat alles een bende is en dan op de laatste dag ook toch maar even weer opruimen. Nee, als het gewoon netjes zou, het prima. Ik moest wel even twee keer bedenken van, ga ik dit nu direct tegen hem zeggen? Of niet, want ik weet dat hij boos wordt. Het was wel lastig om dan met elkaar te communiceren als je met z'n tweeën was, maar... omdat je dan toch een soort van bang was voor je eigen broertje. Wat heel gek is.
Ja. Ja. Ik ging steeds meer met vrienden om waar ik een paar jaar daarvoor ook mee omging. Die ik al een tijd niet had gezien. ben ik een week bij een vriend gebleven. En alleen maar drugs gedaan. Harddrugs, softdrugs, blowen. Ecstasy, cocaïne gebruikt. En,
een week lang?
Een week lang. En dan sta je helemaal strak. En op een gegeven moment denk je... ja, ik moet toch wel even naar huis toe. Want ik moet toch wel even kleding hebben. Of ik moet even, toch wel even laten weten waar ik ben. Een week later, helemaal gek. En dan kom ik thuis. Ik kwam helemaal strak thuis. En ik wil de deur open doen en dan gaat het niet open. Nou, is toch wel even gek te kijken.
Ja, we hadden op een gegeven moment gezegd van je houdt je aan onze regels. Ben je te laat, doen we de deur op slot, kan je er niet meer in.
Nou goed, ouders gebeld. Ja, kom maar even terug wanneer je denkt van, nou, zo gaan we het doen. En maak een plannetje van, wat is nou de bedoeling? Want zo kom je er niet in. Nou, dat heb ik toen gedaan. Maar dat kwam ik er nog steeds niet in. Want ze geloofden me niet helemaal. En,
wat ook alweer te begrijpen is, denk ik.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. ik ben niet helemaal eerlijk geweest al die jaren. Dus ik denk dat zij er ook wel klaar mee zijn op een gegeven moment.
Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet.
Wat je heel sterk bij jezelf merkt dan, is dat je je emotie volledig uitsluit. En dat je alleen maar als een soort machientje een welkom heet en nergens over praat. Dat kon in die periode niet. Hem toch het gevoel geeft, hier hoor je eigenlijk thuis. Maar wel altijd eruit zetten.
Je wil van alles met ze bespreken, maar weet je, het zijn je ouders, maar het voelt alsof ze je schoonouders zijn. Dus je gaat niet zomaar alles op tafel leggen.
Wat Remco wel in de gaten had, is dat zijn vader hem sneller uit huis wilde hebben dan ik. Dus hij kwam nog wel eens even aan de tafel zitten. Oké, je mag een boterham eten, je mag je spullen, je mag wassen, je mag onder de douche. En je gaat weer weg. En dan zei ik ook tegen hem, ik ga straks om 13:30 moet ik even dit en dit doen. Dus dan moet je weer weg. Ja, zegt hij, dat weet ik.
Ja, dat was heel vreemd. Ja, niet leuk.
Hij was op visite in zijn eigen huis. En dat was heel hard voor hem. Er is een moment geweest. Toen is het een keer misgegaan tussen hem en zijn vader.
Ja, op dat moment was ik boven. Waarschijnlijk achter mijn computer gewoon rustig. En toen kwam Remco dus blijkbaar beneden binnen. Maar ik weet niet precies wat er toen al aan de hand was.
Ik kwam binnen. En toen kwam mijn vader naar beneden. En die zei, wat ga je doen? Wat kom je doen? Waar was je? Nou, ik wou er allemaal geen antwoord op geven.
Dus op een gegeven moment ben ik maar naar beneden gekomen. Want het was wel heel veel kabaal, zeg maar. Ik had verwacht dat hij gewoon weer weg zou gaan. En toen ik beneden kwam, toen was het eigenlijk al best wel veel ruzie. Het was eigenlijk alleen nog maar schreeuwen en boos doen.
Het schuim stond me, zeg maar, op de mond. Zo agressief was ik.
Alle spieren spanden aan. Hij kwam heel erg naar je toe met zijn gezicht. En hij zag eruit alsof hij ieder moment kon exploderen.
En mijn moeder heeft zich op dat moment best wel afstandig gehouden. Maar mijn vader en mijn broer die waren heel erg ruzie aan het maken eigenlijk over het feit dat mijn vader wilde dat hij wegging. Maar Remco moest en zou naar binnen komen omdat hij zijn pinpas nodig had en kleren nodig had.
Ik doe gewoon wat ik zeg en dan ben ik weg. Het gaat nou niet nog moeilijker maken dan het was.
En toen heeft zijn vader hem flink beetgepakt en door elkaar geschud. En dat was echt eng. En dat ging echt hart tegen hart.
Dat wij, zeg maar, bijna neus tegen neus stonden.
Mijn andere zoon is toen tussen hun in gaan staan.
Ik ben helemaal niet zo heel sterk. Dus echt tegenhouden zou ik toch niet kunnen. Op een moment heb ik alleen maar eigenlijk geprobeerd om te zorgen dat Remco in ieder geval dat huis uit zou zijn.
En toen heb ik ook gezegd, Remco, je moet nu weg. Als je niet gaat, dan bel ik de politie. Want ik wil niet dat het gaat escaleren.
Toen zei ik, nou ja, dat moet je doen. Moet je vooral doen, weet je. Maakt mij het uit, boeit me niet.
Na een kwartiertje of zo, praten en geroep en geschreeuw, is hij uiteindelijk toen wel het huis uitgegaan. Maar toen stond hij nog in de tuin. En toen is het nog steeds geruzie geweest. En toen is hij nog weer een paar keer naar binnen gelopen en weer naar buiten gelopen. Want hij zou en moest zijn pinpas hebben.
Dus toen was de politie gekomen. En die hebben Remco uit huis gezet.
Want ja, dat moest wel. Het ging gewoon niet.
Toen is hij bij een vriend gaan wonen. En daar is hij nog vrolijk doorgegaan. Met zo leven als hij leefde. Het was voor ons gewoon genoeg. Je moet maar even op jezelf. Op het moment dat je dat besloten hebt, is het ook zover. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar dan ben je voorbij je emotie. Op dat moment viel er zoveel spanning van me af dat ik ook niet meer slapeloze nachten en zo heb gehad. Die ik daarvoor wel had.
Maar je merkte wel dat daarna vooral de sfeer in huis veel, echt heel veel beter werd. Dat heeft toen wel een beetje bevestigd van dit is wel de goede zet geweest. Ook al was het een heel erg gekke zet. Want ik wilde niet dat mijn broer wegging bij ons. Je wil alles eraan doen om een enige zin te blijven. En dat kon op een gegeven moment niet meer.
Nadat de politie aan de deur was geweest, hebben we gezegd, Remco, je komt nergens meer in. Je mag hier niet meer komen. Toen is hij naar die vriend gegaan. Totdat er...
Ik had ruzie met die vriend gehad.
Bij die jongen geld verdween. En die jongen is heel boos geworden. En die heeft hem een knal verkocht.
Hij heeft gezegd van, ik wil je hier niet meer in huis hebben. En toen had ik echt niks meer.
En toen is hij naar huis gelopen.
Ja, en dan willen jullie hem alsjeblieft terugnemen in huis.
Precies. Hij kwam... Hij was zo zielig.
En wat deed hij?
Hij kwam thuis met een heel dik oog. Mam, ik moet je iets zeggen. Ik ben uitgeknald en ik kan nu nergens meer naartoe.
Ik weet nog, het enige wat ik kon bedenken was terecht. Dit is nou wat ervan komt als je van mensen jat.
Toen schoot de stress echt binnen van wat moet ik nu doen en hoe ga ik dat oplossen? Wat zijn nog mijn opties? Ik kon nergens op komen. Ik kon echt nergens op komen. Ik dacht echt, ik moet ergens buiten slapen onder een brug. Het was koud, het regende. Ik kon gewoon niet meer nadenken. Ik heb, denk ik, 3 uur gehuild achter elkaar. Omdat ik gewoon niet meer wist wat ik moest doen. Ik heb gewoon echt... Ik was heel erg neerslachtig.
En toen hebben wij gezegd, ja, en je mag niet thuiskomen. Ja, je mag hier. Ik wil je gezicht verzorgen. En we gaan vandaag kijken waar je wel terecht kan.
En toen hebben ze gezegd van, bel naar de binnenvest. En ja, dat is een dakloze opvang. Maar wat ik daar zag was, dacht ik echt van... Nee, dat meen je niet toch? Moet ik hier nou zijn?
Want wat zag je precies?
Ik zag heel veel mensen om me heen die ik voor geen centimeter vertrouwde. Die veel aan het drinken waren. Ze lagen op de grond omdat ze zoveel harddrugs hadden gebruikt. En je hebt zelf ook het gevoel van... Die mensen die zijn misschien 2 keer zo oud als ik. Gaat dit nou echt mijn toekomst worden? Is dit nou echt wat ik wil?
Ze krijgen niet zoveel te maken met jongeren die eigenlijk zoveel vangnet hebben, die zoveel om zich heen hebben. Ze zien altijd de onderkant van de maatschappij. Maar nu kwam er een jongere waarbij nog zoveel eer te behalen was.
De eerste dag dat ik daar binnenkwam, gelijk gestopt met drugs. Dit is niet wat ik wil. Wat kan ik eraan gaan doen om te zorgen dat mijn leven op de rit komt?
Op dat moment hadden wij ons huis verkocht. En wij zouden naar een nieuw huis gaan. We hadden ook echt het zoiets van, nou, we gaan met z'n drieën wonen. Want Remco, dat komt nooit meer goed.
toen heb ik contact opgenomen met mijn ouders van waar moet ik aan voldoen om thuis te komen wonen. En het eerste was, je moet van de drugs af zijn en dat minimaal een half jaar.
En tot nu toe gaat het goed?
Ja, tot nu toe gaat het hartstikke goed. Bijna 2 jaar nu gestopt.
Nu is het, we praten gewoon weer en het is gezellig als we het samen zijn.
Remco volgt nu een opleiding, maatschappelijke zorg. Ook woont hij weer thuis, wat niet altijd even makkelijk is.
Op het moment dat hij uit beeld was, was dat hechte gezin er gelijk wel weer. We zijn allemaal wel beschadigd daardoor.
In welk opzicht?
Vertrouwen. Dat is er nu wel. Wij zijn wel heel lang achterdochtig geweest.
Het heeft zeker nu wel 1,5 jaar geduurd voordat ik het echt terug heb gekregen. En dat snap ik. Want het vertrouwen, dat krijg je niet zomaar terug.
En daarom heeft hij heel lang nog urinecontrole moeten doen. Hij heeft moeite om maat te houden. Zit om 4 uur met een biertje. En nou kan dat best wel eens een keer om 4 uur met een biertje zitten. Maar tegen Remco moet je zeggen, Remco, waarom zit je om 4 uur met een biertje?
En wat zegt hij dan?
Oh, gewoon vond ik lekker. Ik zeg, nou, sorry, Remco. 'S Avonds drink je een biertje voor de gezelligheid met iemand anders. In je eentje drink je geen bier. Oké, zegt hij. Daar ga ik de volgende keer dan aan denken.
Mijn vader en ik die hebben het er nog wel regelmatig over. Dat hij het soms nog wel eng vindt. Omdat hij gewoon bang is om me weer te verliezen. En dat zie ik als iets positiefs. Dat hij me er gewoon graag bij heeft. En ja, dat vind ik heel mooi. En soms vind ik het heel vervelend. Want ik sta er niet altijd om te wachten op die vragen van hem. Maar dat snap ik wel dat hij het vraagt. En ik vind het ook terecht.
Ik zoek steun op de beat, leun op de beat. Het houdt me staande. Maar die bullshit binnenin me blijft gaande. Overspoel je met tranen in de vorm van ink. Mijn instinct zorgt dat ik niet meer in je shit stink. Tot hier en niet verder, de Heer is mijn herder. Ik laat me leiden, bestemming onbekend, bestemming ongekend. Emoties omgezet, is winnen met woorden. Ik laat me rust niet meer verstoren. Nee, ik spreek het uit nu. Ik zeg het hardop, op de beat voel ik me herboren. Ja, dus ik leef en schrijf verder. Derde en laatste vers, episodes van een binnenvetter.
De nachtmerrie van elke ouder in de documentaire Ontspoord. Gemaakt door René van S, die ook de techniek voor eigen rekening nam. Op onze website kunt u meer van René's radiowerk vinden in lange documentaires zoals deze en in de serie die we kort geleden uitzonden, Het leven, een gebruiksaanwijzing. En die website is npodoc.nl/radiodoc. Luister ook vooral naar de podcast die René van S maakt samen met zijn compaan Richard den Haring. Die podcast heet Makers Radio. De eindredactie van deze documentaire was in mijn handen. Vond u het mooi wat u hoorde? Vond u het verschrikkelijk? Heeft u vragen, opmerkingen voor de makers of misschien de mensen die u aan het woord heeft gehoord? Weet dan dat we uw reacties altijd bijzonder op prijs stellen. Stuur ze naar redactie@npodoc.nl. En u kunt ons ook volgen op Twitter, tegenwoordig met de referentie @radiodocnl.
Radiodoc met Jair Stijn.
Het oude kantoor van KPMG in Amstelveen is een iconisch gebouw. Het heet De Bovenlanden en het staat leeg, zoals zoveel kantoren in Nederland. Al 7 jaar wacht De Bovenlanden op een nieuwe bestemming. De eigenaar en de gemeente willen het kantoor omvormen tot appartementen. Er is immers veel vraag naar woonruimte. Maar de architect wil niet dat het gebouw wordt veranderd en is een rechtszaak begonnen tegen de eigenaar. Ook al vindt de architect het heel erg dat het pand leeg staat. Wat is hier aan de hand? In de mini-documentaire Het leven van De Bovenlanden van Botte Jellema komt het gebouw zelf aan het woord.
Ja. Ja, wat is nou 500 meter lengte? Dat is best wel groot, zeker als je praat over 1988. Er waren dit soort grote gebouwen nog helemaal niet in Nederland ontworpen, om zo maar te zeggen. Dus wij stapten de auto en reden dan op die A9 en zeiden van, oké, de teller nu aan, tup 0, 5. Jee, wat een lengte, zeiden we toen zo. Nou ja. Eigenlijk was het een beetje een kaal terrein.
Ja, dat is mijn bedenker, Max van Huut. Hij is architect en samen met zijn compagnon, Ton Alberts, heeft hij mij ontworpen.
Gewoon een bakstenen gebouw en dan zeg maar zo te ontwerpen dat het niet een gigantisch, ja, kolossaal gebouw lijkt.
Mijn naam is De Bovenlanden. Ik ben 26 jaar oud en ik sta in Amstelveen langs de snelweg A9. Je hebt me misschien wel eens zien staan, want ik ben, nou ja, nogal groot.
Een gesloten bouwblok, dat is het begin. Die is 4 lagen hoog en dan zeg maar een wat langer bouwblok, dus niet gesloten. Die is 7 lagen hoog, dan weer een gesloten bouwblok, dan weer een lange en dan weer een gesloten bouwblok. En alles bij elkaar levert dat zo'n 50.000 vierkante meter op met ondergronds parkeren.
Mijn leven als kantoor is hoogstwaarschijnlijk voorbij. Toen ik 19 was, hebben ze me afgedankt. Ik ben nu al 7 jaar midden in het hart van dat drukke en volle Holland leeg. Vlak bij Schiphol, aan de snelweg. Daar loop je even onderdoor en je bent in het hart van Amstelveen. Ja, een betere plek is er eigenlijk niet te bedenken. Ze betalen hier om me heen echt goud voor de vierkante meters. Nou, en ik sta hier maar. Ja, in een klein deel zit een IT-bedrijf. En hier en daar iets anti-kraak of zo, maar verder. Kijk, ik ben ongewoon groot. En ik heb ook nog eens een keer een ongewoon uiterlijk.
Hoog en laag en hoog en laag. En ja, en dan moet je gaan kijken, hoe ga je die ramen ontwerpen? Hoe ga je die ramen allemaal dezelfde maat geven? Of maak je daar een soort muzikaal stuk van, net als een symfonie? Nou ja.
Ja, dat is Max. Hij zegt altijd dat hij geen antroposoof is. Maar hij heeft mij wel degelijk vanuit een antroposofische gedachte ontworpen.
Ik vergelijk architectuur ook wel eens met muziek. Ik heb niks tegen housemuziek. Soms is het best wel, kan het plezier zijn als je helemaal kedik hoort. Maar eigenlijk is het niks. Daar word je doodmoe van. En als je architectuur met muziek gaat vergelijken, de mooiste stuk is eigenlijk die variatie. En natuurlijk, Satie maakt hele verschillende muziek. Of Stockhaus, naar Stockhaus wat wilde. Maar Philip Glass, dat is vaak. Maar je hoort constant die verschillende tonen. En de moderne architectuur, wat ik niet als kritiek wil gaan zien, maar dat is vaak zo eentonig. En eentonig muziek leidt ook tot verveling. Dan zit je meteen de radio uit. Dus zeg maar die veelvormigheid, dat ritme in ramen, het zoeken naar variatie, het zoeken naar thema's, het zoeken naar verschillende klanken. En daarom dat ik architectuur vaak met muziek vergelijk. Dus het, voor mij is het ook op een gegeven moment een symfonisch stuk.
Misschien ook wel gewoon een kind van zijn tijd, hoor. Opgegroeid in de jaren 60. Organische architectuur, van die schuine wanden en zo. Ja, dan ben ik nog redelijk recht. Als je mijn oudere broer ziet, dat ING-gebouw in Amsterdam-Zuidoost. Of mijn jongere broertje, dat Gasunie-gebouw in Groningen. Ja, zijn ze helemaal losgegaan.
Er is veel meer dan alleen maar die rechte hoek. En als je naar de natuur kijkt, dan vind je daar eigenlijk nauwelijks rechte hoeken. Ook als je naar de mens kijkt, vind je geen rechte hoeken. En waarom zaten we ons nou altijd op met die rechthoek? En daar hebben we ook heel veel research naar verricht. De rechthoek, dat ontwikkelt vooral de ratio van ons als mens in de westerse wereld. Terwijl wij proberen, zeg maar, architectuur te maken zoals een rivier. Het wandelen langs een rivier. Als je, zeg maar, moe bent of wellicht gestrest, dan kun je beter langs een rivier wandelen dan langs een kanaal. Dus onze gangen zijn altijd wat meanderend. Dus dat geeft een volslagen ander gevoel, beleving van de ruimte.
Beleving van de ruimte.
Is ook een andere vormkracht.
Vormkracht.
Elke vorm is zijn eigen energie.
Eigen energie.
En als dan zo'n gang meandert, dan je ervaart als een soort dans. Je loopt niet van punt A naar punt B. Het lijkt alsof het sneller is, maar juist door in rust te kunnen lopen, kun je vaak veel meer dingen doen.
Well,
De KPMG, de mensen van KPMG gebruikten mij. Maar toen ik nog maar 14 jaar oud was, wilden ze me eigenlijk al niet meer hebben. Een paar honderd meter verderop, hier ook aan de A9, hebben ze toen mijn halfbroertje gebouwd. Beetje groter dan ik, maar ook weer niet heel veel. Ja, mijn oude huurders. Ja, dat waren bepaald geen mondharmonica-spelers, hoor. Dat waren accountants, adviseurs, grote jongens. Over de hele wereld reizen ze. Audits, belastingadviezen. KPMG hoort bij de Big Four. En wat voor auto's dacht je dat er door mijn parkeergarage meanderden? Ja, dat waren geen Volkswagenbusjes, hoor. Dit waren jongens die 500 euro per uur cashten. De deal was dat ze mijn broertje en mij beide nodig zouden hebben voor al het werk. Maar ja, dat was helemaal niet zo. Toen ze mijn halfbroertje helemaal hadden, hebben ze mij gewoon afgedankt.
Ja, we hebben wat gehoord. Natuurlijk televisieuitzendingen en dat soort berichten kwamen bij ons wel binnen. Ja, wat moeten we dan mee? Dat, ze zijn toen ook uitgegaan, hè, op dat moment. Ja, dat is wel jammer. Ja, waarom gaan ze eruit? En ja, die hele commotie laten ontstaan is natuurlijk gewoon voor niemand leuk, om het zo maar te zeggen. En wij vonden het wel jammer dat het natuurlijk op een gegeven moment gewoon leeg kwam te staan.
Ja, en ik was de enige niet. There's something rotten in the state of the Netherlands. Rond de eeuwwisseling stond iets van 4-5% van de kantoren leeg. En in de afgelopen jaren is dat opgelopen naar zo'n 20%. Moet je je voorstellen dat 1 op de 5 huizen leeg staat? En hoe het komt? Kleinere beroepsbevolking door vergrijzing, flexibele vormen van werken en ook doordat kantoren speelbal zijn van gebiedsontwikkelaars en foute vastgoedjongens. Bij mij was het ook zo. Ruim 7 miljoen vierkante meter staat er langdurig leeg en het overgrote deel langer dan 3 jaar. Ja, daar komt het nooit meer goed mee. Dat leegstaan van kantoren, het is een veenbrand. Ja, en daar sta ik dan. Het symbool voor de kantoorleegstand in Nederland, zo schreven de kranten over mij.
Ja, dat doet ook pijn, moet ik zeggen. Dat is niet altijd gezellig. Ofschoon ik ook wel zo realistisch ben dat tijden veranderen, dingen veranderen. Hè. Ik bedoel, ik zie me nu en ik zie een foto van toen ik 10 jaar oud was. Ja, ik ben ook anders. Hè. En gebouwen mogen verdwijnen. Ik bedoel, daar moet je ook niet al te treurig om zijn. Alleen de vraag is, hoe gebeurt het? Hè? Hoe ga je daar met respect mee om? Ja, het is toch ook een van onze kindjes, om het zo te zeggen. Hè? Als je over gebouwen in die zin mag spreken. Dus ja, dat er zo lang leeg staat, dat gaat ons ook wel aan het hart.
Zeven jaar. En nu willen ze me veranderen. Van kantoor naar woning. Rigoureus. Mijn hele voorgevel willen ze onherkenbaar verbouwen.
We zijn uiteraard niet tegen transformatie. Maar als wij nog leven, om het zo te zeggen. Kijk, als ik niet meer leef, dan weet je ook niet wat er gebeurt. Dan zou ik wel proberen de ziel van het gebouw te handhaven.
Alles moet recht worden. Geen ongewoon uiterlijk of organische vormen meer, maar strak en modern. En ze willen slopen. Je wordt opgedeeld in allemaal losse blokken.
Nou ja, wat er nu gebeurt, zeg maar, alles weghalen voor een deel en dan bepaalde stukken wel, bepaalde stukken niet. Ja, ik zie dat toch als een soort verminking. Dus vanuit die optiek doet het mij wel pijn. Hè? Dat er bepaalde delen nog als zodanig herkenbaar zijn en bepaalde delen niet.
Max wil het niet. Hij vecht het aan met de rechtbank.
Of je sloopt de hele boel, echt tot en met de fundatie. Hè? Eens verdwijnen we ook, hè? Als mens. Daar ben je heel even treurig over, maar ja, de volgende dag denk ik van ja, vader was fijn, fijne man, maar ja, dan treur je over. Nou, gebouw, ik word van jeetje, hè, je mag natuurlijk nooit een gebouw met een mens vergelijken, maar we hebben er wel met hart en ziel aan gewerkt.
Antroposofen gaan uit van het bestaan van reïncarnatie. Ze denken dat er na de dood een complexe transformatie plaatsvindt, van terugkijken op het voorbije leven en voorbereiden op het volgende.
U hoorde Het leven van de bovenlanden, gemaakt door Botte Jellema over het oude KPMG-kantoor in Amstelveen. Max van Huut, de architect, hoort over iets meer dan een maand de uitspraak in zijn rechtszaak tegen de eigenaar van het gebouw. Meer werk van Botte vindt u op onze site npodoc.nl/radiodoc. En hij heeft ook een eigen podcast, De Eeuw van de Amateur. Volgende week is er geen Radiodoc in verband met schaatsen en wij melden ons weer op zondag 5 maart met De Verdwijners, een audio-essay van Maartje Duin over het verlangen naar onzichtbaar zijn. Straks kunt u luisteren naar Langs de Lijn met Herman van der Zand, maar eerst nog een symfonisch en zeker niet eentonig stukje hiphop uit eigen land, Fakkelbrigade. U hoorde er al meer van. Ik wens u nog een fijne avond.
Zieker dan de slangen in het gras en de skeletten in je kast. Ik hoef geen rapper in mijn klik die me cap niet past. Ik hoef geen sletje in mijn bed op mijn matras. Ik ga niet naar school, ben te perfect voor mijn klas. Zo ziek als ik ben, ik moest de inrichting in. Buikgriep, voedselvergiftiging. De flow is zo ziek, geef me Ritalin. Desalniettemin zie ik in. Niemand kan dit stikken Rico ding. People, bassies, ik zag die clowns. Sprak staan of neppe shit in de backstage lounge. Ouch. Dus ik deed bam, bam. Bassie ontweet mijn points, maar denk niet dat hij ontvangt. Ik streef visie gek, beeldelijke blik. Als blikken kunnen doden, kost het één ogenblik. Eén ogenblik. Ik ben een goochel, mijn jongen, ik heb gog me. Eén zieke pagina vanuit Sony's logboek.
Medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Nee, geen medicijnen.
Zo te zeggen. Kunst wordt geboren uit leed. Ik vermaak mij uitstekend in een paranoia mind state. Waar niet deed je pleinvrees? Ik spreek de waarheid zelfs als ik mijn neef pleeg bij een blind date. Rick James, zegt lyrisch gezien is Rico rijp voor psychiatrie. Duidelijke taal, het handschrift van de huisarts. O3-viment op brand, dwars door de neusgat. En als ik s'avonds over straat loop en schrik van mijn eigen schaduw, weet ik hoe het gaat met me. Onder narcose, flow, verdubbelde dosis. Noem me neurotisch. Ik party en ik lustrum en ik lustrum. En met mijn Bugs Bunny gun ik Duck Hunt. Nuchter mijn nieuwe high, zo zie je mij.
Zo zie je mij. Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor. Geen medicijnen voor.
Zo ziek als we zijn.
Er zijn geen medicijnen voor.
Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet.
26 jaren levenservaring, geef ik je in bewaring. Pas erop als was het een Kalashnikov. Wil je open en bloot? Geef je open en bloot. De grotere obstakels zien we vaak over het hoofd. De kleine inepiete, peuterige, driedelige drempels, die werken juist zo vernucratief. Zie spurende lama's, leuk is het niet. Zie nuttige reclames voor keukenpapier. Zie Piet Reumer een baantje en dan te bedenken dat ik de tv in eerste instantie ging checken om wat te ontstressen. Knoflook en in mijn kop constant een kabaal van
ja,
de druk
ja.
Roestvrij staal kan niet stuk. Hondenkoffers, Sonny Crockett en Ricardo Tubbs. Opblaasbare alligators. Ik laat ze in een plas water met de gouden kooi. Karabus kan op plus of erotisch fokties. We komen hard. Klankbord voor de drankorgels ondergronds in een kar. Op mijn mijnwerkers helm zit een schijnwerper. En kijk hoe ver ik ben. Zie een rode deur, pak een kwast. Verder vallen zwart als Mick Jagger.
Gekke werking van die gekke rappers.
Zit er een steek los?
Laat geen steek vallen.
Ik steek onder water.
Je
denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet, maar je hebt geen idee. Je denkt dat je weet.
Je kunt niet alles horen.
Wat denkt u?
Politiek.
En daarom helpen wij met een hapklaar overzicht.
Er is sprake van een aantasting van de democratie.
De NPO Radio 1 verkiezingspodcast.
En ik ga erop stemmen ook.
Zo?
Jazeker.
De scherpste en gekste uitspraken. Analyses en debatten van NPO Radio 1.
Zouden mensen zich daar niet een beetje bedrogen door kunnen voelen?
Ga naar nporadio1.nl/podcast en luister nu.
Maar wat is het verhaal wat u meegeeft?
In 25 minuten. Politiek helemaal op de hoogte.
De NPO Radio 1 verkiezingspodcast.
Ik probeer zoveel mogelijk positief mensen te benaderen.
De verkiezingen van alle kanten.
Wat moeten we met slechte leiders? Lees nu Hoe raak je ze kwijt van Joep Schrijvers. Het vervolg op de bestseller Hoe word ik een rat? Bestel op managementboek.nl/joep.
Hallo, ik ben Kofro. Ik ben journalist en gevlochten uit Somalië. Nu werk ik voor netinnederland.nl. This site met Nederlandse programma's met Engelse en Arabische ondertitelen. Dat helpt ons, nieuwkomers, snel op weg in Nederland. Kijk maar op netinnederland.nl.
Heeft u een laag libido? Dan weten wij van de Erectieshop wat u bedoelt. Een goed erectiemiddel koopt u veilig, discreet en snel op erectieshop.nl.
Valery Gergiev dirigeert de 9e van Bruckner bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 3 en 5 maart, de Doelen Rotterdam. Bestel uw kaarten op rotterdamsphilharmonischorkest.nl.
NPO Radio 1.